David en Jonathan, best friends forever. Wauw. Een geweldig onderwerp over vriendschap. We gaan een gedeelte lezen en dat doen we uit 1 Samuel 17. En dan lezen we vanaf vers 57. Daar staat het volgende. Toen David na zijn overwinning op de Filistijn, Goliath, terugkwam, wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij nog in zijn hand. Van wie ben jij een zoon, jongen? Vroeg Saul. En David antwoordde, ik ben de zoon van uw dienaar Isaï uit Bethlehem. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Tot zover. We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u dat u vol liefde bent, Heer, voor ons mensen. We danken u ook dat u de bron bent van vriendschap. Dat u het bent, Heer, die ons lief hebt, die naar ons omziet. Er altijd is, in alle omstandigheden, in goede tijden en in slechte tijden. Die nooit verzaakt. Heer, daar willen we u voor danken. Heer, we willen ook danken, Heer, voor de voorbeelden die u gegeven hebt, zoals David en Jonathan, als we nagedenken over hun vriendschap en wat dat betekent voor ons en wat dat betekent om u als vriend te hebben. Wilt u ons zo zegenen? In Jezus' naam. Amen. Best friends forever. Nou, dat is fantastisch. Jonathan, David en Jonathan, jullie kennen het verhaal wel, hè, van Goliath. Israël, die wordt bedreigd door de Filistijnen. En die nare Filistijnen, die hebben een paar mensen in de gelederen. Die zijn als de reus. Die zijn heel indrukwekkend, die mensen. Maar die Goliath, die is groot, die is breed, die is sterk. Die heeft een speer, die is zo dik als een boomstam. En hij sart en hij tart het volk Israël. En hij scheldt God uit voor alles wat lelijk is. En hij... En de Israëlieten zijn bang. Die denken, daar moet je niet mee aan de stok krijgen. Dat is wel zo'n machtige vijand. Maar David vertrouwt op de Heere God. En die denkt, wat een lelijke Filistijn. Die moet zijn mond gaan spoelen met zeep. Ik zal hem eens even bij zijn kladden pakken. En hij verslaat hem. En daar zijn we begonnen met lezen. Dat hij terugkomt bij koning Saul. En de vijand verslagen heeft. En hem laten zien, daar is je vijand. Daar ligt hij. En er gebeurt er iets bijzonders. Op dat moment ontstaat de vriendschap tussen David en Jonathan. En Jonathan is de zoon van de koning. En het bijzondere van die naam Jonathan is, dat betekent geschenk van God. Dat is wel heel bijzonder. Namen hebben een betekenis. Misschien ook wel eens leuk om uit te zoeken wat jouw naam betekent, maar de naam Jonathan betekent geschenk van God. Kijk, we ontmoeten honderden, misschien wel duizenden mensen in ons leven. Vandaag heb ik er alweer heel veel ontmoet. Maar een vriend, dat is toch wel heel bijzonder. Wie of wat is nou een vriend? De kinderen dachten erover na, ja, op de vraag, wat is nou een vriend? Dan krijg je allerlei antwoorden. Ik heb daar ook over nagedacht. Wat is nou eigenlijk een vriend? Raar woord als je over woorden na. Vriend, vrienden, vriend. Wat is vriend? En ik vond een mooie definitie. En die zegt, een vriend is iemand die je verleden begrijpt, die gelooft in jouw toekomst en je vandaag accepteert zoals je bent. Nou, ik vond het een hele mooie definitie van een vriend. En toen bedacht ik me, toen ik erover nadacht, toen ik kind was, hing er bij ons een tegeltje in de wc. Die hing er niet één hoor, er hingen er vele. En die zei het volgende. Een gedichtje. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Dat is een vriend. Dan kan je mee lachen, dan kan je mee huilen. En die bidt voor je en die vecht voor je. Nou, daar heeft de Bijbel veel over te zeggen. Over deze geweldige vriendschap. In blauw mag ik hem voorstellen, dat is Jonathan. En in rood, dat is David. En we gaan naar drie dingen kijken. Naar hun vriendschap. En daar kunnen we wat van leren. Een vriend zijn is een gezamenlijke passie hebben. Want hoe ontstond die vriendschap nou eigenlijk tussen David en Jonathan? Jonathan heeft gezien wat David heeft gedaan. En hij is erbij wanneer het verslag gedaan wordt aan zijn vader. Maar wat maakt nou dat op dat moment Jonathans hart zei, yes, wat een kerel is dat. Wauw, die sluit ik in mijn hart. Wat was het nou waardoor Jonathan onmiddellijk zich aangetrokken voelde worden tot David? Ik denk omdat ze een gezamenlijke passie hebben. Gepassioneerd zijn. Je hart ergens vol van zijn. Als wij gepassioneerd zijn voor Jezus. In vuur en vlam voor Jezus. Zo was Jonathan en David hadden iets gemeenschappelijks. Als je eigenlijk kijkt naar wie Jonathan is. Dan is hij eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden als David. En dat lees je in 1 Samuel 14. Moet je thuis maar eens vragen met je ouders of je dat verhaal mag lezen. Dan is er ook al mot met de Filistijnen. En die Jonathan, die heeft gewoon hetzelfde als David. Ja, wat nou Filistijnen? Wat nou probleem? Wij hebben een Heer, we hebben een machtig God. En dan luistert hij naar zijn vader en hij gaat naar de Filistijnen. En hij zet daar de boel op stelten. En hij verslaat wat Filistijnen tegen de willing van zijn vader. En zijn vader wordt me toch een partij boos op hem. Dat had je niet mogen doen. Die stond hem zelfs naar het leven. Zo boos was hij. Maar David, of Jonathan dacht, ja, je kan me wat. We hebben toch een machtig Heer. Dat laat ik me niet door. En op het moment dat er weer mot is met de Filistijnen. En daar weer een groot probleem opdoekt. Goliath. Is Jonathan eigenlijk een beetje. Je zit moeilijk. Ik denk eigenlijk als je naar het hart van Jonathan zou kijken. Had hij met zijn speer en zijn zwaard. Had hij zo op die Goliath aangelopen. Maar ja, zijn vader stond hem naar het leven. En die had hem flink de waarheid gezegd. Je luistert naar mij. Dus hij was een beetje. En toen ineens was daar David. Een knul, een herdersjongen. Die uit hetzelfde hout gesneden is als hij. Die namelijk dezelfde passie voor de Heere God heeft. Die helemaal niet onder de indruk is van een vijand. En die weet wie de God is. En die een stille omgang met God heeft. En daar. Ja. Dat raakt Jonathan. Die denkt, wauw, wat een gast is dat, hé. Dat is cool. Die heeft net als ik. Hij doet gewoon. En wat? Hij doet precies wat ik had willen doen. En die twee hadden onmiddellijk een connectie. Ze hadden een gezamenlijke passie. Jonathan zag in David. En hij hoorde in wat hij zei, dezelfde liefde voor God. Hetzelfde vertrouwen op God. En dat trok zo in hem aan. Weet je, je vader en moeder, die zijn ook vrienden. Maar het is een ander soort vriendschap. Dat is een vriendschap die gaat in elkaar op. Twee worden één. Maar een vriend is iemand met wie je samen gaat. Snap je? Dat is net even een andere vriendschap. En dat kan gaan omdat je iets gemeenschappelijks hebt. In dit geval van David en Jonathan is dat dan hun vurige liefde voor God. Maar je kan ook een hobby hebben. Of dezelfde humor hebben. Of dezelfde. En zo kan je een vriend hebben omdat je iets hebt wat je raakt. Misschien heb je wel geen vriend. Maar heb je wel een hobby. Is misschien hartstikke leuk om te gaan kijken. Want zijn er andere kinderen of andere collega's die ook die hobby hebben. En dan ontstaat er. Kan er vriendschap ontstaan? En moet je voorstellen als je naar de Heere God. Nou zag Jonathan wat in David. Die zag dezelfde gedrevenheid, dezelfde liefde. Maar God had ons al lief Terwijl wij hem haten. Terwijl wij niks met hem te maken willen hebben. Terwijl wij zondaren waren en lelijke dingen doen. Hoe groot is de liefde van God voor ons? Wat een enorme genade. God houdt gewoon van ons omdat hij daarvoor kiest. Punt. God houdt van jou en mij omdat hij voor jou en mij kiest. Punt. Niet omdat we een gemeenschappelijke passie hebben. Niet of dat ik iets goeds doe of dat ik iets lelijks doe. God houdt van jou en mij. Hij kiest daarvoor. Punt. Dat is een enorme liefde. Dat is ook een enorme troost. Maar er is nog wat met Jonathan en David. De ander, een vriend zijn, is de ander boven jezelf plaatsen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? Als je nou leest, hè, dan lezen we dat Jonathan in vers 4 alles aan David gaf wat hij had. Nou waren David en Jonathan niet gelijken. David was een herdersjongen. Wij zouden zeggen een jongen van de straat. Een of andere rapper die gewoon lekker liedjes staat te doen. Een beetje op straat laat rondhangen. En Jonathan is eigenlijk wat vroeger Willem-Alexander was. Een prins. En nu onze koning. Hij was de troonopvolger. En bij een troonopvolger, zo zag hij er ook uit. Hij droeg de koninklijke mantel. Hij had een wapenrusting. Wat gewoon bij zijn functie hoorde. Hij had alles. En er gebeurt iets heel bijzonders. Jonathan herkent en erkent op dat moment dat David door God gekozen is. Hij voelde dat onmiddellijk aan. Dit is de man die God voor Israël heeft aangesteld. En hij heeft zo'n liefde voor God dat hij zonder jaloezie onmiddellijk bereid was om zijn plek af te staan, omwille van zijn vriend David. In een split second. Hij voelde dat gewoon aan. Zijn hart was zo vol van de Heer, dat hij zegt van, nou, als God die persoon kiest, ben ik bereid een stap terug te doen. En David, die mag aan het hof komen, bij koning Saul, want hij heeft de vijand verslagen. En onmiddellijk erkent Jonathan dat, hij zegt, vriend, dan heb je ook alles nodig voor deze functie. En ik geef jou mijn spullen. Ik denk als iemand van het hof had even snel gekeken, had hij gedacht van, hey, die met die rode jurk, dat is Jonathan. Omdat hij de kleren, de spullen van Jonathan had. Maar het was David. Jonathan is namelijk heel anders dan zijn vader. Koning Saul kijkt alleen maar naar de omstandigheden. Die ziet een scheldende grote Filistijn, een reus... En het enige wat hij doet is bang en schelden en angstig zijn en het niet meer weten. En Jonathan vertrouwt op God en probeert de dingen vanuit het perspectief van de Heere God te zien. Koning Saul lukt dat niet. Het lukt hem niet om boven de omstandigheden uit te komen. Ook koning Saul heeft gezien wat God door David gedaan heeft. Maar hij is me daar een partij jaloers. Als je verder de geschiedenis leest, dan is continu Saul ruzie aan het zoeken met koning David. Of met David, die dan nog geen koning is. Omdat hij niet kan accepteren dat God voor David kiest. Hij kon zijn plek niet afstaan. En Jonathan, wij zouden zeggen die geestelijk is, is onmiddellijk bereid om een stap terug te doen. Omwille van zijn vriend David. Wauw. En dat is ook een vriendschap, als je verderop leest in 2 Samuel, wanneer Jonathan sterft, waarin David hele diepe woorden zegt, de liefde voor Jonathan is wonderbaarlijker dan de liefde voor mijn vrouw. En hij bedoelt daarmee te zeggen dat hij zich diep verwonderd heeft over de hele zelfopofferende houding van Jonathan. Dat Jonathan altijd bereid was om zijn vriend David op de plek te zetten daar wat God hem hebben wil. Dat hij bereid was om alles wat hij had, om dat los te laten, omwille van zijn vriend. En dat heeft David enorm geraakt. Zelfopoffering, zouden we zeggen. Maar ja, als je een vriend bent van de Heere God, als je de Heere God kent, Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen we. Jonathan kon dat omdat hij op God vertrouwde. En dit is ook precies wat God ook doet. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5 vers 8. En in Johannes 15 zegt Jezus, dit is mijn gebod, dat je elkaar lief hebt zoals ik je heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan als je je leven geeft voor je vrienden. Toen al. Het laatste puntje van vriend zijn is, wat we hier zien, is dat Jonathan en David trouw zijn zonder voorwaarden. Trouw naar elkaar. God is trouw. Altijd. Ik heb net gezegd, God houdt van ons. Punt. In Romeinen 8, vers 38 tot 39 lees je dat er niets, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige of toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. De liefde van God is zo groot voor jou en mij. Er is niets die hem op andere gedachten kan brengen. Hij is trouw en stelt geen voorwaarden. Wauw. De liefde van God voor ons wordt niet beïnvloed door ons gedrag. Als ik stomme dingen doe, gaat God niet minder van mij houden. Als ik goede dingen doe, gaat God ook niet meer van mij houden. Hij houdt van mij. Hij houdt van jou. Punt. De vraag is, als we hier naar kijken, hoe zien onze vriendschappen eruit? Vertoon ik het beeld van de Heer Jezus? Vertoon ik het beeld zoals Jonathan dat deed naar David? Worden mijn vriendschappen gekenmerkt door liefde, trouw, zoals ik die ook van de Heere God heb gehad? Weet je, echte vriendschap, dan word je met je hart verbonden aan die ander. Maar niet alleen met je hart, ook met het leven. In goede tijden en in slechte tijden. Als je een vriend een probleem heeft, dan voel je dat. Dan baal je daarvan. Dan kom je thuis, ben je verdrietig, heb je het gehoord, Jantje, Pietje, Truusje. Die hebben dit of dat meegemaakt, hoe erg is dat? En dan lig je daar wakker van. En dan heb je daar buikpijn van. Want je wil dat het goed gaat met je vriend of vriendin. Een vriend zijn kost tijd en inspanning. Een vriend zijn gaat niet vanzelf. Als het vanzelf zou gaan, dan had Jonathan ook niks hoeven doen. Dan had hij daar gewoon als een zoutzak naast zijn vader zaal kunnen staan en alles aan kunnen horen. Zijn vader kon niet meer zeggen dan, zo knul, jonge knul, en van wie ben jij er eentje? Nou, je hebt net de vijand van Israël geslagen. Het was niet echt allerhartelijkst. Het was een beetje zoiets van, nou ja, lekker belangrijk wat jij gedaan hebt. Je hebt net de vijand verslagen. Maar vanuit vriendschap kijk je met andere ogen. Je wordt geraakt door wat die ander doet. En dan kom je in beweging. Vriendschap zet je in beweging. Je wil je passie delen met die ander. Je wil dat het goed gaat met die ander. Je zet die ander op de eerste plaats. En dan pas jezelf. Je vriend gaat voor. Je bent trouw. Dan ga je geen voorwaarden stellen. Van, nou, hier heb je een tientje. Maar wanneer heb ik het terug? Hey, je geeft en dan of niet of wel. Ik bedoel, je vertrouwt je vriend. Dat is dan maar een voorbeeldje over geld. Maar toch kunnen we wel eens teleurgesteld zijn door vrienden. Dat je vrienden kwijtraken in het leven. Of ze vallen door de mand. Dat een vriend toch niet zo blijkt te zijn als dat je gehoopt dat hij of zij was. Doordat ze geroddeld hebben of jouw geheim doorverteld hebben. Dat zijn hele diepe, vervelende en treurige gebeurtenissen. Maar wij zijn mensen. En ik kan je op je een briefje geven. Als je je vertrouwen stelt op een mens, raak je altijd een keer teleurgesteld. En als je dat maar weet, dan raak je minder snel teleurgesteld. Wij kunnen gewoon tegenvallen. Als je je hele vertrouwen op mij stelt, ik weet zeker, er zal nog geen zoveel uren tegengaan of ik val tegen. Ik denk, oh, nou, Staat hij daar te preken en nou, dat gebeurt. Ik ben mens en ik val tegen. Ik zal nooit die vriend kunnen zijn die ik misschien zou moeten zijn. Maar ik zou het wel willen zijn. Maar we zijn afhankelijk van onze echte vriend. Van God zelf. Hij is onze bron van vriendschap. Hoe krijg je vrienden? Dat is een moeilijke. Ik denk dat er maar één manier is, door gewoon maar zelf vriend te zijn. Vriendschap begint bij jezelf. Jezelf te accepteren. En maar gewoon je passie delen. De ander de plek geven die toekomt. Of die nodig heeft. En trouw te zijn. En als jij je gedraagt als een vriend, dan gaan mensen reageren als een vriend. En hebben we honderden vrienden? Nee. We hebben kennissen, we hebben broeders en zusters. Soms zijn we tijdelijk dat we mensen tegenkomen. Maar je kan ook een vriend op afstand hebben die gewoon altijd betrokken is. En als je elkaar ziet na 10 jaar, dan is het alsof het gisteren was. Vriendschap is iets wonderlijks. Dat kan je niet helemaal dicht timmeren. Maar ik wens echt iedereen een vriend. Want eenzaam zijn is verschrikkelijk. Maar hoe oud je ook bent, of hoe jong je ook bent, probeer gewoon met Gods kracht zelf een vriend te zijn. En dan weet ik zeker dat de mensen om je heen en in je leven gaan komen die daarop gaan reageren. En uiteindelijk, gaandeweg in je leven, ontdek je, hey, ik heb een vriend. Of misschien zelfs een paar vrienden. Een vertrouwelijke omgang met God stimuleert vertrouwelijke omgang met mensen. En omdat jij er bent voor God, zul je er ook zijn voor de ander. Amen. We gaan danken. Heer, dank u wel dat we van u mogen leren wat vriend zijn is. Dat we onze passie mogen delen, uw liefde voor ons. Ook onze hobby's, alles wat u aan talenten ons gegeven hebt, Heer, daar waarover mogen verheugen als we dat bij een ander aantreffen. Dat we er grote lol om mogen hebben, in een deuk mogen liggen. Maar ook kunnen huilen met elkaar, bij u kunnen huilen, maar ook met elkaar. Heer, dat we onvoorwaardelijk zullen zijn, dat we trouw zullen zijn. Heer, al die aspecten van uw karakter, Vader, dat dat mag groeien in ons leven. Heer, dat we tijd met u als onze vriend zullen doorbrengen. In stilte. In goede en in slechte tijden. En Heer, dat uw liefde zo'n enorme plek in ons leven mag hebben. Dat we daardoor ook vriend zullen zijn voor anderen. Zegent u ons daartoe. In Jezus' naam. Amen.